ons volgende lied is nummer 73. Zie ons wachten aan de stromen. 73. Het lied van de voorgang is 654, versen 1 en 4. 654. Verblijdt u in Jezus uw Heer.
Thank you.
allemaal heel hartelijk welkom. In het bijzonder broeder Schoorstra, en wens je God onmeetbare zegen met het brengen van zijn woord. Louis, dankjewel dat je ons weer wilt begeleiden. Volgende week zondag hoop voor te gaan broeder Job van Beek. Ook dan bent u allemaal weer van harte uitgenodigd. Op de boekentafel heeft Kenna de nieuwsbrief neergelegd van Stichting Boas. Die interesse heeft kunnen meenemen en daar is gedachten over uitwisselen. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Straks bij de uitgang staat er een bus waar u uw gaven in kunt doen, van harte aanbevolen. Na de dienst is er koffie of thee en ruimte voor een goed gesprek. Een bos bloemen hebben we nog weg te geven. Die gaan naar Gerrit en Anna Wessels. Gaat ervan genieten. Voordat ik de dienst overdraag aan de broeder Schoorstra, lees ik nog een tekst voor uit Jozua 1 vers 9. Heb ik u niet geboden? Wees sterk en moedig. Sidder niet en word niet verstrikt. Want de Heere, uw God, is met u, overal waar gij gaat. Tijdens het overdragen van de dienst zingen we 283, de eerste twee versen voor de begroeting en vers 3 en 4 daarna. 283, vaste rots van mij behoud. En we wensen u een gezegende dienst en indien mogelijk zingen we het staande.
Goedenavond. Fijn dat ik hier mag zijn en u ook, hoop ik. En we mogen weten dat de Heer in ons midden is en wil zijn. En daarom wil ik u graag voor gaan in gebed. Liefdevolle Vader, wat een genade dat we zo bij elkaar mogen komen op dit uur. En dat we in eerste instantie naar u toe mogen gaan. En dat we met de kerk van alle eeuwen mogen belijden dat u onze schepper bent. De schepper van de hemel en van de aarde en van alle leven. En u bent ook de herschepper die bijzondere dingen doet en gaat doen. En dat doet u in de wonderbare naam van de Heer Jezus. En we mogen elkaar begroeten in zijn naam. De opgestaande Heer die in ons midden wil zijn en wil werken door zijn geest en door zijn heilig woord. Amen. Thank you. Zullen we met elkaar bidden? Liefdevolle Vader, dank u wel dat we bij u mogen komen, ook met deze dienst. Dat we bij u mogen komen met onze broeders en zusters, met de gemeente, met jong en oud. En dat we u in eerste plaats mogen danken. Danken voor de gemeente, danken voor al die kostbare broeders en zusters die de Heer Jezus hebben liefgekregen. Die nieuwe familie die u hebt doen geboren laten worden. Waarin uw Heilige Geest woont en werkt. Dank u daarvoor. En we mogen elkaar weer ontmoeten voor uw aangezicht. Dat is een vreugde op deze wereld. Op deze aarde, zolang we hier nog mogen zijn. Vader, en zo mogen we ook voor elkaar bidden. Als er nood is, als er moeite is. U kent ieders leven. U kent onze verborgenheden. U kent ons hart. U kent onze relaties. U kent onze moeite en u kent ons verdriet, maar ook onze vreugde. En zo mogen we voor elkaar bidden. Ook voor hen die lijden. Ook de christenheid die lijdt, ook in deze wereld, die vervolgd wordt om Christus wil. We zijn ook met hen verbonden. We bidden voor hen. Als ze op dit moment gevangen zitten. Als ze geslagen worden. Uitgemergeld. Bespot. Als ze misschien wachten op de dood. U weet het, Vader. We bidden zo voor de vervolgde kerk. Waar we allen aan deel hebben. Vader, en zo bidden we ook voor deze dienst. Het is een wonder dat u dat geeft in uw genade. En dat we zomaar op deze middag weer samen kunnen komen. Dat u het in ons hart hebt gegeven om uw woord met elkaar te openen. Om met elkaar te zingen voor u. Met elkaar te bidden. U aan te roepen. U te danken en te prijzen. Vader, ook als we straks uw woord gaan openen, wilt u ons dan vullen met uw geest. Dat we het verstaan. Dat we aandacht hebben naar deze alweer lange dag. Dat u ons de concentratie geeft. Het inzicht. Het verlangen om u beter te leren kennen. Wilt u zo spreken door uw geest en woord tot uw gemeente. Vader, zo bidden we ook nog voor uw volk Israël. U weet wat er gebeurt, wat er aan de hand is in het Midden-Oosten, waar zoveel rumoer is, zoveel onrust. We weten waar het naartoe gaat. We bidden voor hen, uw oogappel. We bidden om de vrede voor Jeruzalem. We bidden dat u, Heer Jezus, spoedig komt. En dat u uw gemeente haalt. Naar de plaats brengt waar ze wordt verwacht. Bij u. Voor eeuwig bij u. Aan uw zijde. Onlosmakelijk verbonden. Met het hoofd van de gemeente. U, die ons duur hebt gekocht met uw bloed. Heiland, Vader in de hemel. Zo leggen we alles zo voor u neer. In de naam van onze dierbare Heer Jezus. Amen. We willen nog een heel mooi lied zingen. Dat is een van mijn favoriete liederen geworden. O liefde zonder grenzen. Genaderijk en vrij. Ik weet dat God mij lief heeft. En dat is genoeg voor mij. Ik hoop ook voor u. Heel mooi lied. 494. Nou, hier wordt heel wat in genoemd, hè, in dat lied. Waar we genoeg aan hebben. Hè? Ja, dat geeft rust aan ons hart en aan onze ziel. Lieve broeders en zusters, daar ga ik me van uit dat u lief bent. Een broeder of zuster die, hè, een prachtig mooi bijvoeglijk naamwoord. En ik wil met u lezen een gedeelte uit de tweede Thessalonicenzenbrief en straks nog een gedeelte uit de eerste Petrusbrief. Twee Thessalonicenzen. Even kijken. Daar staat in 2 Thessalonicenzen. Even kijken vanaf welk gedeelte. Ja, vanaf vers, nou, lezen we vanaf vers 1. Dus het 1, dat is 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2, vanaf vers 1. En er staat, en wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus, en met onze vereniging met hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden, want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf geopenbaard is, de tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Dus het eerste gedeelte. Dan wil ik nog even teruggaan naar hoofdstuk 1. Want voordat die dag aanbreekt, vindt er nog iets anders plaats. En dat leest u in de tweede Thessalonicenzenbrief, hoofdstuk 1 vanaf vers 3. Daar begint de apostel met, wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt. Zodat wij zelf over u roemen in de gemeenten van God vanwege uw volharding en uw geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt. Een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor u ook lijdt. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven. Bij de openbaring van de Heer Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht. Wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn macht. Wanneer hij zal komen, of wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven, want bij u vond ons getuigenis geloof. Daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht en dat hij al het behagen van zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt, opdat de naam van onze Heer Jezus Christus in u verheerlijkt wordt en u in hem, overeenkomstig de genade van onze God en van de Heere Jezus. En dan in de eerste brief van Petrus. En dan hoofdstuk 4 vanaf vers 12. Daar zegt Petrus het volgende: geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig, want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief of als een kwaaddoener of als iemand die zich met zaken van iemand anders bemoeit. Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Daarom laten ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen aan hem als de getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. Zalig is zij die het woord van God niet alleen hoort, maar er ook uit leeft. Halleluja. Ik had een PowerPoint gemaakt, maar ik zie hier niet een... Of kan het wel? Nee, hè? Nee, dat bedoel ik. Maar ik heb hem maar even voor me dan. Deze middag, lieve broeders en zusters, willen we het hebben met elkaar vanuit het woord van God over het lijden in de eindtijd. Het lijden in de eindtijd. Wat houdt dat eigenlijk in? En ik werd er heel erg bij bepaald. Misschien kent u dat, een documentaire van broeder Wurmbrand, die al bevorderd is tot heerlijkheid, die ooit voorganger was in Roemenië. Ik denk dat vast er wel mensen zijn die hem kennen, Wurmbrand en zijn vrouw. En die enorm vervolgd zijn geworden, toen eerst met de Duitse overheersing en later met het communisme. Het lijden. Het lijden om Christus wil. In dit gedeelte, zowel in Thessalonicenzen als in de Petrusbrief, gaat het over lijden. En je zou kunnen zeggen met elkaar, dat is iets wat wij hier niet kennen. Misschien hoor ik straks wat anders bij de koffie en de thee. Maar het lijden om Christus wil, kennen wij dat nog? Misschien maakt u wel eens wat mee. Maar het is een vergeten hoofdstuk in de westerse wereld. En in deze brieven staan een aantal hele mooie dingen. Want wat ons opvalt is dat het lijden wat de gelovige meemaakt en als het ware ook mee moet maken, dat dat God verheerlijkt. God wordt verheerlijkt in het lijden. Want wij worden niet vervolgd vanwege onze ogen, of ons haar, of onze kleding. Daarin vallen we niet op, maar we vallen op vanwege de geestelijke strijd die er is. En dat de duivel het voorzien heeft op die mensen die de Heer Jezus waarachtig willen volgen. Niet op mensen die hem niet willen volgen. Dus je kunt wel ja zeggen tegen de Heer Jezus, maar als je hem niet volgt, heb je het heel makkelijk. Maar als je hem daadwerkelijk volgt in de eindtijd waarin wij leven, dan zul je ook vervolgd worden. Dat zegt Paulus ook tegen Timotheus. Iedereen die de Heer Jezus godvruchtig wil volgen, zal vervolgd worden. Godvruchtig, wel te verstaan. Wil je niet godvruchtig zijn, ja, dan heb je een makje, maar dan hoor je ook niet bij de Heer Jezus. De Bijbel spreekt door alles heen altijd over de lijdende kerk. Altijd. En Paulus die schrijft er ook over. Hij begint in de 2 Thessalonicenzen op een hele mooie manier. We hebben eerst gelezen over de antichrist die zich gaat openbaren, die nog tegengehouden wordt voordat hij zich kan settelen in de tempel. Maar voor die tijd komt er nog een hele ernstige vervolging. En in de grote verdrukking, de mensen die achterblijven, wordt het helemaal een drama. En Paulus die zegt in de 2 Thessalonicense brief, wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit. Het geloof, lieve broeders en zusters, als u eens terugkijkt naar uw geloofsjaren, en dat doe ik ook, is uw geloof dan gegroeid? Ik hoor niks. Oh, gelukkig. Is uw geloof gegroeid? Misschien zegt u, nou ja, ik heb wat meer kennis van de Bijbel gekregen. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om dat uw geloof groeit. Het vertrouwen in God. Het vertrouwen dat hij voor je zorgt. Dat hij je leven in handen heeft. Op je werk, op school, in de gemeente. Dat het geloof maar niet een automatisme is. Nou ja, het hoort erbij, ik geloof. Ik ben kerkelijk. Maar dat je geloof groeit. En bij dat geloof, als dat groeit, want we vinden het heel normaal dat een kind volwassen wordt. Dat vinden we heel normaal. Tuurlijk vinden we dat normaal. Het zou niet best zijn. En dan zien we ook dat uw geloof buitengewoon groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt. Wat is dat prachtig. Ik maak ook wel eens mee dat de liefde afneemt. Dat is niet een correcte geloofsgroei. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar de liefde die daaronder ligt moet alleen maar intenser worden. Dat heeft niets met gevoel te maken. Nou ja, ik voel niks meer. Je hoort het wel eens bij een echtpaar. Ja, het boek is uit. Hé? Ja, ik heb het boek uit. Ik voel niks meer. Wat dramatisch. Dus je zou kunnen zeggen van, nou ja, Paulus, als je niks voelt, hoef je ook niet lief te hebben. Ja, maar liefde heeft niets met gevoel te maken. Liefde is een keus. Liefde is een keus die je moet maken. Ik wil u lief hebben. Ik wil jou lief hebben. Ik wil in liefde met je omgaan. Dat is een keus. Dat is een wilsbesluit. De wereld die vergiftigt ons met allerlei gevoelens. Maar het is onjuist. Het is onbijbels ook. Ongeestelijk. Want de ene keer kunt u zo'n gevoel hebben en de andere keer hebt u dat gevoel. Maar je moet kiezen met je wil. God spreekt onze wil aan. En dat zien we bij de Thessalonicenzen. Daar zie je de geloofsgroei en daar zie je ook groei in de liefde. Dat de liefde tot elkaar steeds intenser wordt. Ik zie bij heel veel gemeenten wat anders. Ik zie bij heel veel gemeenten wat anders. Ik zie daar de koude oostenwind, die we hier niet zoveel meer hebben. Dat komt door klimaat natuurlijk. En die koude oostenwind, dat begrijpt u wel, als die binnenkomt in onze kerken, als die wereldse wind in onze kerken komt, dan verkoelt de liefde. Daarom proberen kerken ook van alles uit te vinden om het maar spannend te houden. Dat is te gek voor woorden. Dus je huwelijk moet intact blijven door het spannend te houden. Ja, we gaan alles op vakantie en we doen dat eens even en we doen even uit eten. Ik zeg niet dat dat niet mag. Dat bepaal ik niet. Dat moet u bidden doen. Maar als je daarmee je huwelijk spannend moet blijven houden, heb je het goed mis. Echt. Dan begrijp je er nog niet zoveel van. Ik ben ervan overtuigd dat de echte liefde die er is, die je van de Heer krijgt, dat die tegen alle omstandigheden kan. Zelfs tegen een tentje op de hei. Ik woon liever met mijn vrouw in een tent dan in een villa, als het goed is. De liefde en de groei, de geloofsgroei. Maar als die wereld binnenkomt, die kwam niet binnen bij de mensen in Thessalonica. Prachtig. En Paulus die zegt het en die zegt ook, wij roemen over jullie. We maken reclame voor jullie, want jullie doen het zo geweldig. In jullie gemeente is de Heer Jezus zo nadrukkelijk aanwezig. Daar is de Heilige Geest. Zodat wij zelf over u roemen in de gemeente van God vanwege uw volharding. Jullie gaan door. Jullie gaan door met de samenkomsten. Jullie gaan door met de bidstonden. Jullie gaan door met de bijbelstudies. Jullie gaan door met die geloofsgroei. Jullie gaan door met elkaar liefhebben. Oh, wat geweldig. Want wij zijn niet afhankelijk van de wereld en hoe de vlag in de wereld erbij hangt. Wij hebben Gods geest en Gods woord. Wij hebben die geweldige God in ons midden, of niet? Hij is toch in ons midden? Wij weten toch zeker dat de Heer in ons midden is? Dan hoef je toch niet allerlei versierselen aan te brengen? Dan hoef je toch niet op te zwepen tot, wat weet ik het? Ik kom hier niet met de gitaar. Ik kom hier niet met een orkest. Maar met het evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd. Daar gaat het om. En dat is ook wat hier staat. Dat de Bijbel zegt vanwege uw volharding. Ik zag daar die documentaire over Wurmbrand. En ik heb er een diep, diep respect voor. En dan denk ik wel eens, wat zijn wij westerse christenen? Over het paard getild. Wat maken wij elkaar het lastig. We vechten elkaar de tent uit. We kunnen met moeite kunnen we naar de samenkomst hier gelukkig niet, prijs de Heer. Ik heb het niet tegen u. En daar worden ze in de gevangenis gesleept, toen in die tijd. Geslagen. Moesten ze mensen verraden. Wie horen bij jullie gemeente? Wie horen bij jullie kerk? Waar komen jullie samen? En ze deden het niet. Ik denk aan die voorganger die zijn zoon moest smitten. Voor zijn ogen werd hij doodgeslagen. Verschrikkelijke taferelen. En hier zie je dat. Wat Paulus zegt vanwege jullie volharding en geloof in al uw vervolgingen. We komen wat dichter bij ons thema. Vanwege al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt. Dat is wat. Dus het is heel normaal, lieve broeders en zusters, dat men daar in Thessalonica, in Griekenland, waar zijn die christelijke kerken nog in Griekenland? Ik ken Griekenland niet zo goed, komen niet geregeld. Maar ik weet wel dat het armoedetroef is. Maar in die tijd niet. Het waren levende gemeenten die vervolgd werden door de omgeving, vaak door eigen mensen. Maar ze hielden vast aan het woord van God. En dan zegt Paulus, die legt het zo prachtig uit. Hij zegt, ja, jullie geloven en je kunt wel zien dat het echt is, want jullie gaan gewoon door, ondanks dat je vervolgd wordt, ondanks dat je verdrukt wordt, ondanks dat er in Veenendaal politie op de hoek staat en eigenlijk jullie willen keren. Ondanks dat heel Veenendaal tegen jullie is, zijn jullie deze middag hier. Dat is daar in Thessalonica. En hij zegt, dat is volharding, dat is geloof. Het geloof dat dwars door elke situatie heen breekt en niet bang is om te lijden. En dan staat er ook zo mooi, een teken van Gods rechtvaardig oordeel, dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt. Hoe kun je de christenen eruit? Hoe kun je de christenen eruit die werkelijk de Heer Jezus lief hebben? Die hielden stand in de verdrukking. Ik kom wel eens mensen tegen, oh ja, zou ik het wel uit kunnen houden? Ik zeg, zeker, de Heer zorgt voor u. Hij zorgt vandaag voor u, maar hij doet het morgen ook. Ja, maar ja, als ik word gepijnigd, als ik word gemarteld, hij kan het in u. Hij kan het in u. Ik heb dat voorbeeld wel eens genoemd, misschien weet u het nog, misschien ook wel niet. Misschien hebt u het wel eens gelezen. In Rusland werden ook altijd heel veel gelovigen onder het communisme vervolgd, u weet dat. Het evangelie van de mens, communisme. Het marxisme, verschrikkelijk. Als je de geschiedenis van Rusland en China ziet, hoeveel doden dit evangelie heeft gebracht, is niet verschrikkelijk? Miljoenen doden. Door Lenin, door Stalin, door Mao Zedong. U weet het waarschijnlijk. En er werden mensen, die werden systematisch opgepakt. Alle die geloven. Want opium was, wat Marx ook zei, en wat ook de latere aanhangers daarvan, die opium voor het volk. Die moet oppakken. Die zijn staatsgevaarlijk. Dat hoor je ook in China. Christenen moeten opgepakt worden. En toen werd er een zuster opgepakt. En die werd gemarteld natuurlijk. En op een bepaald moment hadden ze haar helemaal uitgekleed. Het was hartstikke koud. Maar dan kun je zien hoe God wonderen doet. Ze hadden in het ijs hadden ze een gat gemaakt en ze moest erin. Nou, je zou levend sterven. En ze bad tot de Heer. Weet je wat er gebeurde? Het water was warm. Het water was warm. Eerst de schande al dat je je moet uitkleden. Zo waren er mensen die zeiden, hey, Marcus 16. Er zat een geheime dienst dat achter in de kerk. Maar jullie hebben het toch over het vergif? Nou hier, ik heb hier vergif. Eet op. Konden het maar opeten. Gebeurde niks. Toen haalden ze het nog veel zwaarder vergif. Eet op. Gebeurde niets. Die mensen kwamen tot geloof. Ze maakten in de gevangenissen mee dat ratten hun brood brachten. In de Bijbel gaat het over raven, maar dit waren ratten. God doet wonderen. God heeft daar wonderen gedaan. Wurmbrand werd op kamer 4 gebracht. Want hij had een zeer besmettelijke ziekte. Volgens mij was het tuberculose. En hij kwam op kamer 4 en er kwam nooit iemand levend weg. Hij kwam er levend weg. Maar voordat hij ontslag kreeg, dus weer beter werd, had hij weet ik hoeveel mensen tot de Heer Jezus gebracht. In de laatste uren van hun leven. Dat is God. We kennen dat ook van Corrie ten Boom. Met die vlooien, u weet wel. Er kwam nooit iemand bij haar, want de Duitsers hadden een hekel aan vlooien. Maar God bepaalde, God gebruikte de vlooien. In de vrouwengevangenis. Om mensen tot de Heer Jezus te brengen. God gebruikt ezels. Hij gebruikt raven. Vlooien. De grote vis. En hij gebruikt zelfs ons. Prijs de Heer. Wat een geweldige God. En hier zien we dat. En Paulus die zegt het zo. Eigenlijk krijgen jullie het stempel. Jullie zijn waardig om het koninkrijk binnengelaten te worden. Kijk maar eens. Je laat het zien, het geloof. Jullie gaan door. Jullie gaan door met volharding. Je bent niet bang. Je volhardt. Je hebt geloofsvertrouwen. En dat zegt de Bijbel. Een teken dus, waarvoor u ook lijdt. God gaat het ons vergelden. Als u, als jij trouw bent, ook in deze tijd. Want ik geloof, lieve broeders en zusters, misschien zegt u wel, je bent een zwartkijker. Niet letterlijk, vroeger had je zwartkijkers. Er komt vervolging aan. Ik geloof dat het zo is. Ik geloof dat er vervolging komt. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken. God gaat uw vervolgers, jouw vervolgers, als je opkomt voor de Heer Jezus, gaat Hij rechtvaardig oordelen. Hij zal het vergelden. Wij mogen dat niet doen. Wij mogen niemand misslaan. Zoals ze vroeger deden misschien. U mag één ding doen. Bidden. En uw andere wang toekeren. Dat mag u ook nog doen. Doe maar, sla maar. En uw andere wang. En u geeft het over aan God de Vader. Want God vergeldt op een rechtvaardige manier. Uw vervolgers, jouw vervolgers. Laat plaats voor de toren. God zegt, ik zal het vergelden. En hij zegt erbij, want dat is ook belangrijk. En aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heer Jezus vanuit de hemelen met de engelen van zijn kracht. Wat prachtig. Dus Paulus die verwachtte de Heer Jezus. Hij verwachtte op dat moment de Heer Jezus. Hij was een Maranatha-christen. En hij zei, als het zover is, zal hij ons verlossen. Hij zal ons uit die verdrukking weghalen. Of we zullen sterven, of we gaan de Heer tegemoet in de lucht. En hij zegt het zo prachtig bij de openbaring van de Heer Jezus. Dat is niet de openbaring op de Olijfberg, maar dat is de openbaring in de lucht. 1 Thessalonicenzen 4 heeft hij allemaal uitgelegd in die eerste brief. En dan staat er ook heel duidelijk, met de engelen. Wij zullen met de engelen straks dan ook terugkeren op de aarde met de Heer Jezus op de Olijfberg. Want het, u kunt het ook in het vervolg zien, wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen. Dus hier zitten we al in het tijdperk dat de Heer terugkomt en gaat ingrijpen. Hij gaat ingrijpen. Hij gaat de mensen die verdrukken, gaat hij bestraffen. En wie zijn dat dan? Dat zijn die mensen die het evangelie, die God niet kennen en die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzaam zijn. Ze willen daar niet naar luisteren. Lieve broeders en zusters, ik zei het gisteren nog tegen mijn vrouw, ik zei, wat is het erg wat hier staat in 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 1, als het gaat over mensen die verloren gaan. Heb je daar wel eens over nagedacht? Daar staat, zij zullen als straf het eeuwige verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Here en van de heerlijkheid van zijn macht. Er zal dus een plek zijn in het universum, in die onzichtbare wereld, een plek waar God niet is. Waar miljoenen mensen zullen zijn, miljoenen zielen, met al de demonen en de duivel, die zullen daar zijn waar God niet is. Dat is een oord, dat heeft God bepaald. Hier staat het. Ze zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan. Ik denk aan die woorden van die atheïst die zegt, er is geen God. God bestaat niet, het is een illusie. Vele mensen hebben geschrokken toen ze stierven en hun ogen open moesten doen. In de Hades, in het dodenrijk. Denkt u maar aan de rijke man. Voor eeuwig de straf. We kunnen het ons niet voorstellen. Een oord waar Gods duister, waar het duister is zonder de aanwezigheid van God. Een verschrikkelijke pijn. En dan denk je wel eens, is daar ook nog de zonde? Is daar ook de zonde nog? Daar is ook de zonde nog. Want die hebben nooit, ze hebben hun knie wel moeten buigen voor de Heer, maar ze hebben dat gedaan omdat het moest. Ze wilden niet, ze hebben het uit noodzaak gedaan. Maar er is dus een oord waar gekrijs is, tandengeknars, waar voortdurend dorst is en pijn. En het ergste is, hadden we maar die keuze gemaakt. Of misschien is het wel zo diep dat ze zeggen, blij dat we die keuze niet hebben gemaakt. We weten het niet. Satan zal nooit buigen voor God, nooit. En allen die bij hem horen zullen dat ook niet willen. Een verschrikkelijk oord, ver weg van het aangezicht van de Heer en van zijn heerlijkheid, van zijn macht. De arme Lazarus en de rijke man. Maar de Heer Jezus zal komen om verheerlijkt te worden in zijn heiligen en hij zal bewonderd worden in allen, in wie? Die geloven. Dus de Heer Jezus wordt verheerlijkt. Hij krijgt de eer. Er zal een tijd komen dat alles doordrongen is van de Heer Jezus. Maar hij is nu al, als het goed is, in uw leven. En dat leven is te zien. De duivel kan het niet luchten. Hij kan het niet uitstaan dat u de naam van de Heer Jezus noemt. Dat u hem lof brengt. Dat u hem volgt. Hij kan het niet luchten. Hij kan het niet uitstaan. Het is een geestelijke strijd. Het is niet zomaar iets. De duivel wendt ook alle middelen aan om uw mond dood te maken. Om dat geloof aan de binnenkamer te houden. Dat het klein blijft. Maar iemand die vol is van de geest van God wil maar één ding. En dat is de Heer Jezus laten zien. Hem laten horen, hem volgen in alle gehoorzaamheid. Ja, prachtig. Paulus is zo bewogen met de gemeente, wat hij zegt, daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waardig acht en hij al het welbehagen van zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt. Oftewel dat God in u blijft werken met zijn kracht om die heerlijke roeping te bevestigen. Dat u die roeping waard bent, dat we gelovigen zijn. Ik weet niet, als u vanavond dit zo hoort, dat u hoort bij de groep aan wie Petrus schreef. In Petrus hoofdstuk 4 van de eerste brief staat, geliefde, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Heel veel mensen schrikken van het lijden. Oeps! Ze doen naar tegen mij, want ik hoor bij de Heer Jezus. Oh, ze willen in de familie niet meer met me praten. Ik lig er buiten. Ik doe niet meer mee op mijn werk, op school, want ik ben gelovig. Oh, ik hou me maar even stil dan, want dan. Anders heb ik er zoveel last van. Dat zal de Heer mij wel vergeven als ik dat niet doe. Ik schaam een beetje voor de Heer Jezus. Het kan best zijn, lieve broeders en zusters, dat de Heer u beproeft. Is zij wel iemand die van me houdt? Of valt het toch een beetje tegen? Er staat hier heel duidelijk, laat de hitte van uw verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient. Wij moeten beproefd worden. Misschien vraagt u zich wel af, word ik wel beproefd? Nou, een goede vraag. Worden we beproefd? Hoe meer je voor de Heer Jezus uitkomt, hoe meer je wordt beproefd. Want God wil ons beproeven, is het wel echt? Want hij wil daarin verheerlijkt worden. Houden we wel echt van de Heer? Houden we wel echt? Je kunt ook in je relatie beproefd worden. Hou ik wel echt van mijn vrouw? Hou ik wel echt van mijn man? Ben ik wel echt een vriend van iemand? Dan word je beproefd. Dan word je geschud. Of ben ik iemand die vlucht? Paulus die zegt op een bepaald moment, ik ben door iedereen verlaten. Hij stond er op een bepaald moment alleen voor. Iedereen ging bij hem vandaan. Spreuken zegt, de vrienden van rijke mensen zijn er vele. Ik heb ook heel veel rijke vrienden. Maar niet heus. Dat hoeft ook niet. Alsjeblieft. Dat zijn de rijke vrienden. Maar begrijp u. We worden beproefd. We worden beproefd. Want de Heere wil zien dat het echt is. Maar hier zien we nog iets. Het bevreemde mensen. Ze schrikken ervan. Ik heb wel eens tegen mijn vrouw gezegd. Als ik niet thuis kom, dan weet je waar ik ben. Nee, oké, ik zal er rekening mee houden. Ik probeer iets van me te laten horen, maar het kan best zijn dat ze me oppakken. Want als je de dingen aanhangig maakt, als je dingen vertelt, als je ervoor uitkomt, als je zelfs ook de overheid die we natuurlijk proberen te dienen, maar als ze dat niet doen, dat we dan hun confronteren met de waarheid van God, dan krijg je wat over je heen. Is dat erg? Nee, is helemaal niet erg. Dat is helemaal niet erg. Gewoon vertellen hoe het zit. Abortus is moord. Euthanasie is immoreel verwerpelijk. Homofilie is onbijbels. Nee, natuurlijk moeten we mensen helpen die daarmee strijden. Maar we moeten wel duidelijk zijn. Veranderen van geslacht doen we niet aan mee. Is het dan toch gebeurd, dan willen we natuurlijk pastorale hulp bieden. Maar we moeten wel duidelijk zijn vanuit de Bijbel. Altijd vanuit de liefde, maar wel duidelijk. Anders ben je liefdeloos. Als je die dingen vertelt, kunnen mensen je bedreigen. Nou, so what? Het is niet anders. Maar hier zien we dat heel veel mensen dan ook terugdeinzen. Ik doe het even een tandje minder vandaag. Ik doe het in Veenendaal even ietsje rustiger aan hoor vandaag. Want stel je voor dat ze me niet meer uitnodigen. Dat zou toch kunnen? En die 100 euro vind ik toch wel leuk. Of 100 weet ik hoeveel. Ja, maar het gaat over de waarheid. God beproeft ons. Ik zei vanmiddag nog tegen iemand. Paulus was zo begaan met zijn gemeente. Hij gebruikte geen listen. Hij gebruikte ook niet allerlei retorische vaardigheden. Weet je wat hij gebruikte? Hij was vol van liefde en bewogen met de mensen, zodat Christus gestalte in hen zou krijgen. Dat was de bedoeling. Dat Christus in u, in jou en in mij gestalte krijgt. Dat mensen hier in Veenendaal en omgeving kunnen zien wie de Heer Jezus is. Zonder dat u predikt. Want u predikt met uw leven. Dat is een getuigenis tot eer en glorie van Hem. En hier zien we dat opnieuw. Maar verblijdt u, zegt de Bijbel, u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan de heerlijkheid van Christus. Nee, aan het lijden van Christus. Huh? Hoe kun je nu blij worden? Als je een trap krijgt, als je uitgescholden wordt, als mensen zeggen, hey, omdat je een sticker op je deur hebt, of een sticker op je auto hebt, of weet ik het wat je doet. Of evangeliseert. Staat hier, verblijdt u erover. Bent u blij in de Heere? Bent u ook blij in zijn lijden? Misschien zegt u, dat probeer ik. Maar het is ons een beetje vreemd geworden, maar toch staat het hier. Verblijdt u waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Ik kom wel eens in kerken en dan zeggen ze, ik wil graag vertroost worden. Ik zeg, oké. Ik wil graag bemoedigd worden. Oh. Dan denk ik, ik begrijp dat niet helemaal. Weet je wat de meeste bemoediging is? Dat je om Christus wil mag lijden. Dat is een van de grootste bemoedigingen. Of niet? Ja, u hoeft niet, nee, u hoeft niet ja te zeggen hoor. Ik vraag niet, maar het staat in de Bijbel. Zo, dat is zo mooi. Dat is een geweldige bemoediging. Dat is een bevestiging. Ik hoor bij de Heer Jezus. En dat moest Petrus hun voorhouden. Opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Lieve broeders en zusters, als wij ons nu niet verheugen in het lijden om Christus wil, hoe zullen we ons dan verheugen als hij ons ophaalt? Dan zeggen we, ik ken u niet. Ik hoor heel veel evangelie. Kom bij Jezus en alles gaat goed. U wordt beter, u krijgt het grootste huis in Veenendaal en u krijgt een dikke bankrekeningnummer. En u bent altijd blij, heerlijk. U krijgt een groot gezin, u krijgt de mooiste man en de mooiste vrouw. En u hebt een geweldig leven. Mensen, het is totaal ongeestelijk en onbijbels. Als je de Heer Jezus leert kennen, moet je klaargemaakt worden om te lijden. In plaats van dat je als ware al je fundamenten legt voor een villa. En een openluchtzwembad. En je de vakantie boekt in Zuid-Afrika. Het is lijden om Christus wil. Het is een hele andere agenda. Die Bijbelse agenda. Die wordt helemaal niet meer geleerd. Maar als ik me nu niet verheug. In die man van smarten. Maar alleen maar de man wil leren kennen die mij zegent. O Heere, zegen mij. Heere, zegen mij. Dan denk ik. Weet je wel wat voor zegen dan? Ga eerst die Bijbel eens lezen en vraag dan nog een keer om een zegen. De zegen ligt in het lijden. Want Rennie moet gevormd worden. Rennie moet getraind worden of het wel echt is. Of hij wel echt geloof heeft hier in Veenendaal. Of dat hij maar weer een verhaaltje houdt vanavond. Of dat hij echt voor de Heer Jezus gaat en gehoorzaamheid wil laten zien. Nee. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig. Dan bent u gelukkig. Zou u eens voor mij eens op een briefje willen zetten hoe vaak u uitgescholden bent geworden? Nee, hoeft u niet te doen. Dat. Hoe vaak bent u uitgescholden? Hoe vaak is er over u geroddeld en gelasterd? Hoe vaak bent u bedreigd geworden? Dan bent u gelukkig. Nee, er staat niet in de Bijbel hoe vaak je in de kerk bent geweest. Hoe vaak je hebt gebeden. Ook prima. Maar wat hier staat, als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus. Er zijn ook mensen die worden gepest. Maar niet vanwege Christus, om andere redenen. Ook hartstikke verkeerd. Het gaat hier om dat je getreiterd wordt vanwege Christus. Ik werd getreiterd, niet omdat ik zo'n beste ben, ik zeg het helemaal niet. Ik werd getreiterd toen ik leraar was op school, op een christelijke school, werd ik getreiterd. Nou, ik kan er wel tegen hoor. Weet u door wie? Niet door de leerlingen. De collega's. Zo wordt. Laat ze maar. Ik werd beroddeld en belasterd door collega's. Nou, dat weet ik wel. Ik heb me erin verheugd. Als ze het hadden gekund, hadden ze me uit het ambt gezet, zal ik maar zeggen. Maar dat konden ze niet. Maar ze hebben wel. Rennie moet viering niet meer doen, hij moet dat niet meer doen, hij doet veel te radicaal. Oké, doen we het niet. We gaan gewoon door, doen we het op een andere manier. Prachtig, dan ben je gelukkig, want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Oh, geweldig. Ik hoor zulke andere verhalen. Andere verhalen vanuit de charismatische beweging. Dat de geest op hen rust. Nou, dan moeten ze eerst Petrus maar eens lezen. Hoofdstuk 4. En dan de eerste brief. Gaan we dan weer eens praten met elkaar. Hier zegt de Bijbel. Want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. De duivel die ziet dat. Hij ziet hoe de geest van u en in jou aan het werk is. En hij... pakt je. Hij gaat je vervolgen. Hij rust niet. Echt niet. Denkt u echt dat de duivel zich druk maakt over mensen die lauw zijn? Gelovigen? Denkt u dat echt? Echt niet hoor. Echt niet. Denkt u echt dat de duivel zich druk maakt over mensen die al jarenlang in de winterslaap zijn? Denkt u dat echt? Dan maakt hij zich echt niet druk om, hoor. Denkt u echt dat hij zich druk maakt over mensen die de Bijbel openen, maar die het evangelie niet verkondigen? Waar de regenboogvlag aan hangen, denkt u echt dat de duivel zich daar druk om maakt? Echt niet. Hij maakt zich druk om mensen die vasthouden aan het woord van God. En die vasthouden aan het evangelie van de Heer Jezus en die gekruisigd. Daar heeft hij een hekel aan. Die mensen die serieus zijn. Die het geloof willen laten zien. Bevestigen. Vasthouden in hun volharding. Die het evangelie op hun werk en op hun scholen verkondigen. Ken je de Heer Jezus of ken je hem niet? Anders ga je verloren. Dan springt hij op jou. Nou, prijs de Heer, want dan rust de geest van God op u. En zijn heerlijkheid, geweldig. Ja, wat hen betreft, zegt hij, wordt hij, wat hen betreft, dat zijn de vervolgers, wordt God gelasterd. Weet u hoe God gelasterd wordt? Niet alleen omdat zijn naam wordt misbruikt, maar hij wordt ook gelasterd als mensen de wereld ons vervolgt. Dan wordt hij gelasterd. Maar hij wordt ook gelasterd door mensen die het evangelie loslaten. Wordt hij gelasterd, zijn naam wordt gelasterd. Zijn woord wordt gelasterd. God zal het straks allemaal in het licht brengen. Maar we kijken even niet naar diegenen die hem lasteren. Dat is wel goed om even er ogen voor te hebben. Maar we gaan kijken vooral in wie hij wordt verheerlijkt. En dan zien we hetzelfde woord als bij de Thessalonicenzen. Maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Soms kun je je wel eens alleen voelen. Op je werk, op school, of waar dan ook, thuis, in je familie. Weet u dat Gods oog op u is? Want het gaat om zijn eer. Wat wij vaak niet zien, dat ziet God wel. Weet u het nog van die 7 gemeenten met die 7 kandelaren? Kent u dat nog van Openbaring 2 en 3? Vast wel, hè? Daar hebt u wel eens wat van gehoord, denk ik hier. Want als ik een berichtje krijg, zeggen ze altijd, we willen graag over de tekenen van de eindtijd. Dus dat zult u vast gehoord hebben. En dan gaat het over die kandelaar. En die kandelaar, die kandelaar staat voor het getuigenis van de Heer Jezus. Die kandelaar die vroeger scheen in de tempel en in de tabernakel, eerder daarvoor. En het getuigenis. En als de Heer Jezus nu op dit moment, dat geloof ik, dat hij dat ziet, wat hij ziet in Veenendaal hier, wat ziet hij dan? Ziet hij dan die kandelaar? Die schijnt? Bent u, als u hier samenkomt, houdt u vast aan die kandelaar en zegt, wij staan voor het getuigenis van de Heer Jezus. We staan voor het evangelie. Wat er ook gebeurt in Veenendaal, we staan voor dat getuigenis. En dat getuigenis, dat willen we dat gaat schijnen voor hem. In eerste plaats voor Jezus Christus. Daarin wordt hij verheerlijkt. Zo staat het hier. Maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Wordt de Heer Jezus op dit moment verheerlijkt als de gemeente hier in Veenendaal samenkomt? Wordt de Heer Jezus Christus, krijgt hij alle eer, wordt hij verheerlijkt als u naar huis gaat? Als u vanavond op de bank ploft, of in uw sofa, weet ik het wat u hebt, wordt hij dan verheerlijkt? Als u de tv aandoet of uitlaat, wordt hij dan verheerlijkt? Weten de buren dat u bij de Heer Jezus hoort, wordt hij daarin groot gemaakt? Schijnt de kandelaar dan? En zegt mij, kijk eens wie daar is, daar in Veenendaal en omgeving. Daar schijnt mijn kandelaar. Dat schijnt mijn getuigenis. Ze houden vast aan mijn woord. Dat is wat hij hier bedoelt. Is het niet mooi? Dat de Heer Jezus zo wordt verheerlijkt. Hij wordt niet verheerlijkt in mijn grote Bijbel, in al die Bijbels die ik thuis heb. Maar hij wordt verheerlijkt in mijn leven, in mijn getuigenis. Of het schijnt tot eer en glorie van zijn naam. En daarom zegt hij, Peter is het ook eigenlijk heel opmerkelijk, maar dan zegt hij, laat niemand van u lijden als een moordenaar. Nee, logisch. Als ik de kranten opsla en ik zie het allemaal wat ik lees, dan denk ik, oh Heer, wat gebeurt hier wat? Een jonge man die in Italië zijn vader en een vriend doodsteekt. Wat gebeurt er wat in deze wereld? Laat niemand lijden als een moordenaar of als een kwaaddoener. Of als iemand die zich bemoeit met anderen. Maar als iemand als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen. We moeten ons schamen als we moeten lijden voor andere dingen. Maar daar houden we ons nu verre van, want we zijn nu in het licht. We willen nu lijden om Christus wil. Om niemand anders. Geen andere zaak. Prachtig. Ik sluit langzaam maar zeker af. Vooral langzaam. Grapje. Petrus zegt, als nu het, want nu is het tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Als het bij ons begint, zegt hij, als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn voor hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? Dat is heel ernstig. En de kerk maar menen dat het in de wereld begint. Maar het begint niet in de wereld. Het begint bij het huis van God. En het begint bij beproeving. Hij beproeft ons. Ik denk nog wel even terug aan Wurmbrand. En ik denk dan ook direct in relatie met Bonhoeffer. Ik zeg niet dat Bonhoeffer alles goed gedaan heeft, dat is heel wat anders. Maar het was wel iemand die stond voor de zaak. Toen de Tweede Wereldoorlog aanbrak en Hitler steeds meer zijn plannen ontvouwde, aangaande de verschrikkingen die hij van plan was met de Joden, waren er enkele kerkleiders in Duitsland die gingen staan. En een van die mensen was Bonhoeffer. Hetzelfde gebeurde in het communisme, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Toen de communisten de verschillende landen, Hongarije, Roemenië, binnenrolden, waren er enkele mensen die gingen staan. Want ook de communistische leiders hadden heel goed bedacht hoe ze de kerkleiders konden inpalmen. Weet je wat Hitler deed? Die dacht, ik ga eerst met die kerkleiders praten en ik maak ze bang. En de communistische leiders deden precies hetzelfde. Hij maakte ze bang. En ze gingen schudden als bladeren aan de boom. Maar Bonhoeffer was niet bang. En hij ging staan. En hij waarschuwde. En Wurmbrand en zijn vrouw waren niet bang. En ze gingen staan. En ze waarschuwden. Totdat de autoriteiten ingrepen. Nou, so what? Bangheid, vrees, nou u weet het, gebruikt het vijand heel vaak om ons mond dood te maken. Zou de kerk weer beproefd worden in Nederland? We hebben het meegemaakt hoe snel de deuren dicht kunnen gaan. We zien nu hoe het evangelie van het kruis, van Jezus Christus, aan de kant wordt gezet om de wereld maar te vriend te houden. Wereldgelijkvormigheid noemen we dat. Het evangelie is geen drempel meer. Je hoeft je ook niet meer te bekeren. Je hoeft ook niet meer wederom geboren te worden. Je kunt komen zoals je bent en je kunt ook blijven zoals je bent. Heerlijk! Maar het is vals. Het is een vals evangelie. Die mensen gaan met een ingebeelde hemel, komen ze in de hel terecht. Want ze hebben zich nooit bekeerd en ze zijn nooit wederom geboren geworden. Ze hebben niet de Heilige Geest, zegt de Bijbel. Dat is een ernstige zaak. Nee, zegt God. Het oordeel begint bij het huis van God. Waar zal het einde zijn? En aan het einde van dit gedeelte staat dan, daarom laten ook zij die lijden naar de wil van God. Hè? Is het de wil van God dat ik ga lijden? Ja! Renny moet lijden. Renny moet beproefd worden. Renny moet geschud worden door de Heere. Het staat hier duidelijk. Naar de wil van God. En als je geschud wordt en als je het moeilijk krijgt. En de ene keer is dat natuurlijk meer dan de andere keer. Je krijgt soms verlichting, dan wordt het weer moeilijker. Wat doet een gelovige dan? Daar staat er. Dat zij lijden naar de wil van God. Hun zielen aan hem, als de getrouwe schepper, toevertrouwen in het doen van het goede. Dat is toch prachtig. Dat is geloof. Dat is wat de Thessalonicenzen deden. Geloofsgroei. Hoe meer je groeit, hoe meer je ook het lijden, je omstandigheden overgeeft aan God, de Vader. Die geweldige schepper die trouw is. Hij verlaat ons niet. Hij laat ons niet los. Heere, u weet hoe moeilijk ik het heb. Ik geef het over aan u. Is het niet heerlijk? We mogen de toekomst, wat er ook gebeurt, wat ons nog te wachten staat, weten we niet. Maar we leggen het in Gods rijke hand. Maar één ding. Hoop ik dat u dat vasthoudt, dat jij dat vasthoudt. Ik neem voor door de genade van God. Dat ik de Heer Jezus in mijn leven verheerlijk. Ik neem voor dat ik hem alle eer geef. Vanaf nu. Dat zijn naam in mijn leven alle lof en eer krijgt, wat er ook gebeurt. Want dan is het de wil van God, als ik moet lijden, dat mijn geloof beproefd mag worden tot een welriekende reuk voor hem en voor hem alleen. Amen. Zullen we met elkaar danken? Liefdevolle Vader, we danken soms voor de vrijheid die we nog hebben. We danken soms voor dat er geen lijden is. We danken dat we samen mogen komen. En we begrijpen dat allemaal. Maar als we dit zo horen, deze middag en avond, dan moeten we danken voor het lijden. Dan willen we u eerst belijden. Willen we u eerst belijden, Vader, dat we zo vaak verkeerd beeld hebben van u. Dat we zo verwend zijn geworden. Dat het geloof, dat we dat wel zeggen, het moet alles, of het kost alles, maar dat we het altijd proberen te ontlopen, dat het ons zo weinig mogelijk kost. Vergeef het ons. Vergeef het ons dat we vaak nog zo weinig praktisch gezien ervan begrijpen, omdat we nog zo weinig hebben meegemaakt. Wilt u het ons vergeven? Wilt u het ons vergeven dat we vaak zo'n verkeerde definitie hebben van het woord zegen? En dat we zo'n hoge pet hebben van onszelf. En dat we de zonde zo vaak onderschatten. En ook onze eigen arglistig hart. Vergeef het ons. Dank u. Dat het bloed van het lam ons reinigt van alle schuld en zonde. Dat u ons in uw licht, het licht van uw heilig woord en uw geest laat zien hoe het echt is. Ben ik die bibberende man die bij de eerste, de beste tegenbeweging als een schildpad in zijn schulp kruipt? Ben ik die man die bij de eerste, de beste tegenbeweging als een hert is die niet naar water dorst, maar die op de vlucht slaat? Of ben ik als David die de beer en de leeuw tegemoet treedt? Tegemoet treedt in de naam van de Heere. Ben ik die David die de Goliath en de reuzen tegemoet treedt? Niet door kracht, niet door geweld, maar door de geest. Die geest die mij moed en kracht geeft. Die geest die mij de woorden geeft in de mond. Die geest die met Jeremia en met Jesaja zegt: Heer, ik kan me niet inhouden. Ik moet erover spreken. Ik moet de naam van de Heer Jezus verkondigen aan mensen om me heen. Ik kan me niet stilhouden. Ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht van God tot behoud van een ieder. Dank u, Heer. Dat is uw geest die in de gelovigen woont. Dat is de geest die in ons werkt met kracht. Die geest die ons gegeven is en die ons met hele andere dingen blij maakt dan die onnozele kreten die we vinden in allerlei bewegingen. Dat uitgelegd wordt als zegen. Mensen, het is een vloek. Het is zegenrijk als je om Christus wil mag lijden. De Heer trekt je naar je toe. Hij vormt je in de mangel van de verdrukking en de vervolging. Hij leert je om te volharden. Hij leert je om te berusten. Hij leert je om in geloof het over te geven. Dat bent u, dat doet uw Heilige Geest. Vergeef het ons dat we vaak een eigen uitleg geven aan allerlei praktijken. Tot eigen voordeel. Vader, zo komen we tot u. Dat we dat getuigenis van de Heer Jezus in ons midden hebben. Wat een wonder van u. Mogen we dat ook vasthouden. Ik bid voor mijn broeders, ik bid voor mijn zusters die hier zijn, ook deze avond. Ik bid dat wij een kerk, een gemeente mogen zijn. Die haar blijdschap en vreugde vindt alleen in de Heer Jezus. Dat is uit de geest van God. Mag dat ook een vervolg krijgen zometeen als we nog met elkaar thee of koffie drinken. Dat we dat mogen delen met elkaar. Dat heerlijke evangelie, die heerlijke boodschap van de Heer Jezus. Dank u, dank u, duizendmaal dank voor het evangelie dat we bij u mogen horen. Wilt u maar doorgaan met uw werk? Wilt u maar bevestigen? Wilt u het maar uitwerken wat u in ons begonnen bent te doen? Als het maar mag zijn tot eer en glorie van uw naam. Dat we voor uw naam vrucht dragen. Dank u wel. Dat bidden we en danken we in de naam van de Heer Jezus. Amen. We zijn alweer gekomen. Het gaat zo snel. Bij ons slotlied, of bijna, we zingen eerst nog een lied uit Johan de Heer 499, daarna de zegenbede en dan 490. Zullen we dat staande gaan doen, indien mogelijk? Thank you. Ik wens u nog een gezegende avond als ik u niet meer ontmoet. En anders nog daar natuurlijk, dat kan altijd. En tot de DV, zo de Heere wil, een andere keer. En dan mogen we elkaar ook zo bij de Heere brengen. In zijn onmisbare zegen. Dat de liefde van God onze Vader. En de genade in Christus Jezus onze Heer. En de leiding van de Heilige Geest met u, met jou mag zijn, totdat de Heer Jezus komt en ons brengt waar Hij is. Kom Heer, kom spoedig. Amen. 490.